Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Feyenoord is heer en meester in de Kuip. Het wint met 6-1 van PEC Zwolle. 4 keer Ayase Ueda, 1 keer Quinten Timber en 1 keer Casper Tengstedt. Dennis en Dennis, de ideale start in een week waarin het op bezoek gaat bij FCSB in Boekarest en bij Ajax. Op de blessures misschien wel van Sam Steijn en wat een na. Wat overheerst er nou?
Ja, wel dat laatste toch wel hoor, Frank. Daardoor is het geen ideale start toch van die week. Omdat ja, waarschijnlijk ga je die spelers en sommigen ook weer langere tijd moeten missen. Hè? Zeker Steijn, dat was echt een overduidelijk gevalletje hamstring. Van Persie hield nog een slag om de arm dat het mee ging vallen. Maar ik had me haast niet voorstellen richting donderdag. Watanabe ook grote twijfels bij. Ja, zeker die laatste, dat is een van de beste spelers in de selectie van dit seizoen. Tsuyoshi Watanabe. Hele belangrijke bepalende speler. Dus nee, dat is een grote smet op deze avond. En de tegengoal er ook. Want voor het eerst dit seizoen is Feyenoord niet meer de minst gepasseerde ploeg uit de competitie. Dat stokje heeft PSV nu overgenomen. Dus er zitten echt wel wat smetjes bij. Die, zeker omdat die in de tweede helft allemaal plaatsvinden. Ja, voor mij in ieder geval echt wel voor een dubbel gevoel zorg.
Ben jij ook Dennis Kranenburg, Mr. Positivo, de man die altijd de zon ziet?
Ja, nee, dat is sowieso waar. Maar kijk, je wint natuurlijk ruim, hè. En dat is natuurlijk heel erg fijn gezien de fase waarin je in zat met Feyenoord. Vorige week natuurlijk die wedstrijd tegen Telstar gewonnen. Al was het natuurlijk wel een beetje een moeizame overwinning daarbij Telstar. Vandaag in eigen huis een hele ruime overwinning waarin je echt geen enkele seconde het gevoel had dat PEC Zwolle ook maar iets in de melk te brokkelen had. Dus dat is natuurlijk heel positief. Hè? Jij zegt het ook terecht aan het begin van een belangrijke week met die wedstrijd in de Europa League bij FCSB. En natuurlijk volgende week zondag de klassieker in Amsterdam. Maar ik deel wel wat Dennis ook zegt. Hè, dat je dus ook weer spelers uitziet vallen met blessures. En ja, het lijkt er inderdaad op dat het wat langer gaat duren. Dan hebben we ook nog zelfs spelers gezien die wel een beetje liepen te trekken benen, maar die wel nog doorgingen. En toch ook die tegengoal. Dat vind ik dan ook zo zonde. Het zou zo lekker ook zijn geweest dat je gewoon de nul houdt. En de allerlaatste minuut komt er nog een bal naar de keeper. Ik denk ook, waarom trap je hem niet gewoon in één keer weg? Als het zo druk is vlak voor je neus, neem geen risico. Het wordt 6-0 en niemand heeft het er meer over. Ja, en dan neemt hij hem aan. Het is gewoon geen goede aanname waarop hij denkt, ik pak hem in mijn handen. Van Persie probeerde hem nog een beetje te verdedigen bij de persconferentie door te zeggen, ja, maar hij werd aangeraakt door de speler van PEC. Ja, dat maakt niet uit. Het was gewoon niet goed. Het was een terugspelbal, zei de scheidsrechter. En dan moet je het daar ook mee doen. Dus trap hem gewoon dan lekker weg. Dan wordt het 6-0. Dan heb je het daar in ieder geval niet over in de nabeschouwing. Dus het is wel een beetje dubbel, hè. Inderdaad, die ruime overwinning, wat lekker is, wat ook wel weer een tijdje geleden was voor Feyenoord. Ja, maar toch ook die blessures aan de andere kant. Wat toch ook maar rond blijft waren hier in en om de Kuip.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Ja, ik wil toch een beetje positief gaan beginnen aan deze podcast. Ik ben al een beetje lam geslagen als ik dit hoor.
Nee, we gaan dat nu gewoon chronologisch doorlopen. Het is allebei waar, Frank. Dus laten we het lekker over de grote Ueda-show hebben.
De grote Ueda-show, inderdaad. Ja. Dat lijkt me wel. En dan met jullie wel nemen, ga ik toch het draaiboek een heel klein beetje, omgooien. Want ik ga me er gewoon nu alvast ingooien.
The man of the match.
Volkomen terecht. Ja. Volkomen terecht, want daar lezen ze ook van rechts naar links. Dus goed dat jij het draaiboek even omdraait.
Ja, dat lijkt mij een heel goed idee. Ja, ja dat, zo is het. Want ja, je kan zeggen dat Ueda niet scoort, hè, tegen de grote tegenstanders van Feyenoord. Volgens mij begon Valentijn Driessen, ook zo'n man die altijd de zon ziet, daar ook over op de persconferentie. Maar hier zaten toch gewoon een paar prima goals tussen.
Zo. Absoluut. Zeker die ene, de 4-0. Hè? Dat was volgens mij diegene uit de voorzet van Smal. Met die kopbal, met die knik die hij eraan meegeeft. Ja. Echt een geweldige kopgoal vond ik dat. Die eerste.
Ook een
belangrijk aandeel voor Borges erbij. Maar daar zullen we het ook nog over hebben. Ja, Ueda is on fire en al langere tijd. En ja, inderdaad, hij maakt er meer tegen de kleinere clubs dan tegen de grotere clubs. Dat is inderdaad een stap die hij ook nog erbij kan zetten. Maar ja, dan moet je echt gaan zoeken naar kritiekpunten momenteel. Want een spits van Feyenoord die nu al 18 doelpunten heeft gemaakt. En we zitten in speelronde 15. Ik volg deze club inmiddels al aardig wat jaartjes. Mag ik dat doen voor Rijnmond? Ik heb dat nog niet eerder meegemaakt dat iemand
dit is gevaarlijk wat je nu, dit is gevaarlijk wat je nu zegt, hè? Want jij volgt die club inderdaad een aantal jaartjes. Ja. Ik ben gewoon even benieuwd, gewoon out of the box. Die spitsen, welke spitsen heb jij de afgelopen jaren gezien? Vorig jaar Giménez. Daarvoor had je mijn grote vriend Danilo samen met wie wisselde hij af?
Dessers, Danilo, ja? En Dessers, ja.
Hoe goed is Uwe er nou, als je het afzet tegen de spitsen van de afgelopen jaren?
Ik vind hem altijd makkelijker als ik hem andersom doe. Dus het begon met Guidetti in dat seizoen. Nou, daarna kwam Pelle hem opvolgen. Toen is Feyenoord wat zoekender geweest, ook met de spits. Heb je Mitchell tevreden gehad, Kazim, Michiel Kramer. Toen kwam Jurgensen natuurlijk.
Ja.
Heeft zeker het eerste seizoen het ook wel behoorlijk gedaan. Ja. En daarna is, toen zijn we aanbeland bij de jaren waar jij het net over had. Bozeniek dan kort tussendoor.
Maar vergelijk eens, hoe goed is hij nou? Hij is niet zo goed als Pelle.
In dit seizoen, een spits reek je op zijn doelpunten af. Maar ik heb soms het gevoel dat voor Uwe dan niet lijkt te gelden. Maar dit is zo'n cliché dat altijd rondgaat, maar blijkbaar niet altijd opgaat. Een keertje eerder in deze podcast al gezegd. Ja, qua cijfers is die van deze allemaal op dit moment de beste.
In de laatste 50 jaar, Den, zijn er 3 spitsen geweest die 15 goals maakten na 15 wedstrijden. Guidetti, Giménez en nu dus Ueda. Dus ja, daar heb je toch het antwoord.
Ja.
Hij doet het toch boven gemiddeld goed.
En het zijn allemaal andere types. Kijk, wat Ueda niet meehelpt erin, is ook in het karakter. En dat zie je ook in het veld terug. Het is volgens mij een hele vriendelijke, aardige en bescheiden jongen.
Ja, het is geen Guidetti, hè? Hij is iets meer bescheiden dan Guidetti.
Maar hij mag er wel ook 3 maken tegen Ajax volgende week.
Ja, ja,
daar
precies.
Doen we niet moeilijk over.
Wat trouwens wel is, hè, Frank, als je gaat kijken ook naar de goals die hij vandaag maakt van de 4, zijn het er 3 die hij koppend binnenwerkt. Ja. Hè? Dus je hebt het over kwaliteit. Die goal die hij maakte na die assist van Timber over de grond.
Harry belangrijk, hè? Goede spits moet kunnen koppen.
Nou ja, en terecht. Ik vind trouwens dat een goede spits ook een penalty moet nemen. En dat had hij vandaag ook moeten doen.
Daar gaan we het zo over hebben, Den.
Oké. Nee, maar als je gaat kijken, die bal die hij kreeg van Timber, die nam hij ook nog eens gewoon goed mee. Waardoor hij ruimte creëerde voor zichzelf en hem goed binnenschoot. En als je daarna ook nog eens door de lucht ook nog gevaarlijk bent, dan ben je toch gewoon een hele complete spits, lijkt het dan toch te zijn. Hè? Maar hij heeft het vertrouwen. Hij laat het nu dan ook zien. Dus ja, hij moet het in die grote wedstrijden nu ook gaan laten zien. Helemaal mee eens. Maar aan de andere kant, het is niet dat hij niet levert.
Nee, maar om jouw vraag te beantwoorden uiteindelijk, Frank, want het is ook een beetje altijd een gevoelskwestie. Wie is er beter? Want het zijn andere types. Maar voor mijn gevoel vond ik Giménez wel completer toch nog steeds dan Uwe. Omdat Giménez het voor mij ook in meer grotere wedstrijden uiteindelijk tot nu toe dan Ueda heeft laten zien. En Giménez heeft uiteindelijk ook al meer gewonnen in zijn totaliteit met Feyenoord. Wat voor mij ook altijd toch wel de impact die ik meeweeg bij de spits.
En wat daar ook nog wel in meespeelt, als je het gaat hebben daarover. Ueda is 27 en Giménez was natuurlijk is een aantal jaar jonger. Ja. Waarin hij het al liet zien bij Feyenoord. Dus daarom zou je kunnen zeggen, dan is hij daarin verder.
Ja. Ja, eens. Ja, dat was gewoon even een zijstapje. Maar
dat is altijd interessant om daarover te praten. Dat is ook,
dit is het koffiecorner gesprekje.
Dit is bij de koffie, koffiecorner. Maar dat mag Ruud de Boer altijd doen.
Ja, maandag op de radio. Op de radio om 9 uur, geloof ik. Hè. Beloofd in elk geval straks op het WK. Zondag 14 juni om 10 uur in Dallas. Dan gaat Ueda met Japan tegen Nederland spelen. Dus hartstikke leuk. Vandaag klonken zijn doelpunten in elk geval als volgt.
Halverwege de helft van PEC Zwolle weer terug naar Valente. Die hem dan meegeeft aan Hajj Moussa. Hij weer naar Smal naar Borges. En zo is Feyenoord aan de zijkant van de 16 meter terug te vinden. Borges die de achterlijn op probeert te zoeken. De voorzet zelfs geeft. Komt bij Ueda! Ja! Goeie voorzet van Gonçalo Borges. Komt bij de tweede paal. En daar staat Ayase Ueda. Met nummer 15 van dit seizoen. En Feyenoord al vroeg op 1-0.
Maar Feyenoord gaat misschien de tweede maken met Ueda weer. Ja! Quinten Timber met de assist. Na de bal daarvoor ook van Valente. Feyenoord snijdt als een mes door de boter door de as heen. Ueda maakt daar 1 schijnbeweging. Loopt weg bij zijn tegenstander. Schiet hem resoluut binnen. Ja, van 1-0 naar 2-0. Dat maakt het ook weer een stuk zekerder dat die 3 punten vanavond bijgeschreven kunnen worden. Lekker dit. Prachtige acties weer. Smalba met de voorzet. De kopbal! Wat een goal van Ayase Ueda. Het begint met geweldig voorwerk weer van Valente. Om de vingers weer af te likken. Maar dat geldt ook voor de voorzet van Smal en voor de knik van Ueda, die zijn derde maakt van vandaag. En het is een heerlijke 4-0 de Forest.
Luciano Valente legt de bal klaar en steekt weer twee armen de lucht in. In de tiende minuut van de tweede helft zitten we voor weer een hoekschop voor Feyenoord. Die komt gevaarlijk
nou,
voor.
Nou, Ueda!
Ja! Ja, ja, dit is 5-0. Feyenoord scoort uit een hoekschop. En weer Hayashi Ueda. Nummer 4 van deze avond.
Hey, jullie zitten er doorheen te lachen, hè, mannen?
Ja, ja nou, Dennis, die is een stemming.
Een beetje, ja. Eindelijk de baard in de keel.
Het heeft even geduurd.
Het heeft even geduurd.
Die man met die baard, maar die is net ingedaald. Weg. Maar die baard, precies, ja. is naar jouw keeltje gegaan, Den.
Ja. Ja. Nee, maar ik denk dat het gewoon een stuk verbazing bij was dat Feyenoord uit een hoekschop scoorde.
Was het zo lang geleden?
Volgens mij weer zelfs. Bij
hoekschop. Ja. Lekker man.
Jij wilde
het is een avond met heel veel positieve punten ook Frank. Bij die 1-0 toch ook eventjes Borges benoemen. Die daarin belangrijk is. Ik vond hem sowieso een goede wedstrijd spelen. Ging alles goed? Nee. Op een gegeven moment was hij wat zelfzuchtig.
Nou, we hadden wel minimaal 1 mogen maken, hoor.
Zeker.
Maar
ik vind wel, als je kijkt hoeveel kansen Leo Sauer heeft gehad, die ook lang niet altijd goed heeft gespeeld, maar wel steeds mocht starten, dan vind ik wel dat spelers daarachter, dat je die ook diezelfde kansen wel mag geven. Dus ik zou er eigenlijk voor willen pleiten. Vorige keer van de week speelde Diarra in de basis. Nu speelt Borges dan in de basis. Ja. Laat Borges lekker een paar wedstrijden staan. Ja, en dit is dan wel een week waarin het wel echt moet gebeuren. Hè, met FCSB en Ajax die nog volgen, dat weet ik. Maar in zijn algemeen vind ik wel dat pleidooi, het krediet dat Sauer heeft gehad, vind ik dat anderen ook verdienen wanneer ze die kans dan een keer.
Ja, maar je kan natuurlijk het laten zien op de training, hè? Daar gaat het natuurlijk ook om bij de training.
Oh, maar daar heeft hij het helemaal niet zo vaak over.
Maar Sauer is natuurlijk heel vaak blijven staan. Heeft ook helemaal niet zoveel geleverd. En je kan pas zo'n Borges keer echt beoordelen. Als hij dan ook een wedstrijd of 5-6 gewoon mag starten, kan hij ook een keertje halverwege gewisseld worden als het minder is. Dat gebeurt bij Sauer.
Oké, okay, dus jij zou nu tot de winterstop Borges links buiten zetten?
Ja.
Jij ook, Kranenburg?
Ja, ik heb dit volgens mij van de week ook al gezegd. Je kunt spelers 1 of 2 keer laten spelen of in laten vallen. En in het geval van Diarra. En daarna 1 keer in de basis zetten tegen Telstar. En dan is dat net niet de wedstrijd in vergelijking met tegen Celtic, waarin hij goed inviel. Ja, dan wordt die jongen ook weer op de bank gezet. En nu staat Borges er dan ineens weer in. Dan denk ik van, ja, maar wat kan hij dan nu laten zien? Hè, hij komt net kijken. Geef hem dan ook die tijd en die ruimte om inderdaad ook eens een keer een net wat mindere wedstrijd te spelen. En geef hem dan ook weer het vertrouwen dat hij de volgende wedstrijd weer gewoon
maar
speelt.
Hebben jullie ook het vertrouwen dat Borges het beter gaat doen dan Sauer?
Ja.
Oké, eerst was overtuigd.
Ik geloof het wel. Ja, ik vind hem en heel vaak nog niet goed, maar het potentieel. Het is eindelijk wel iemand die ook wel eens buitenom gaat en een voorzet geeft. En Sauer doet dat weliswaar iets meer dan dat Harts Moussa dat doet, maar ook niet zo vaak. En de laatste jaren bij Feyenoord zien we dat maar weinig. Dit type buitenspeler zie je zo niet zo vaak. Maar iemand die ook gewoon lekker die bal voor heeft. Hij mag het iets vaker hoog doen. Hij heeft er een bijna patent op om na heel veel scharen de bal dan laag voor te geven. Dat levert vaak niet zoveel op nog tot nu toe. Dus hij mag ze wat hoger voorgeven. Maar er komt tenminste af en toe een voorzet. Daar gaat Ueda ook van profiteren. Nog meer van profiteren. Dus zo'n buitenspeler erbij. Die ook wel eens een voorzet geeft. Straks is Harts Moussa weg. Dan zal hij ook wel moeten spelen. Misschien vanaf die rechterkant. Ik vind dat mensen hem al veel te snel en veel te voorbarig helemaal hebben af.
Maar zeker die voorzetten ook. Hè. Je ziet het ook als je die wel gaat geven. We zien het ook met Smal die een voorzet geeft. Daar komt zoveel gevaar uit. Omdat Ueda zo sterk is in de lucht. Dat als dat wat vaker gebeurt, dan gaat dat nog meer dreiging opleveren. En ik vind wel dat je met Borges, we hebben tijdens de radioverslag erover gehad, in die oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht. Hij gaf 1 hoge voorzet. Shaquil van Persie knikte die geweldig binnen. Hij geeft vandaag 1 hoge voorzet, levert een doelpunt op. En dat is wel, daar hebben we natuurlijk ook vaker in deze podcast over gehad, dat rendement van die zijkanten met die voorzetten, maar, ja, met die assist, dat daar ook gewoon veel mee uitgehaald moet worden.
Je hebt het nu wel over FC Dordrecht en over een heel slecht PEC Zwolle, hè?
Ja, maar ja, aan de andere kant, het zijn ook wel de wedstrijden waarin je, als je dan speelt, het wel moet laten zien. En ja, we hebben ook natuurlijk
tegen Braga niet helemaal gelukt.
Nee, maar we hebben toch ook tegen Telstar gezien dat ook een hele moeizame wedstrijd was tegen de ploeg die onderaan staat in de Eredivisie. Ja. Dus ja, dan is het wel PEC Zwolle. En de PEC Zwolle was ook heel slecht. Maar aan de andere kant moet je het ook nog maar wel doen.
En de competitie bestaat uit heel veel PEC Zwolle's. Ja. Want dit, ik bedoel, Sauer heeft ook gespeeld tegen NAC, Heracles, Volendam, Excelsior,
Sparta.
Heerenveen, Sparta. Ja, het zit allemaal zo dicht bij elkaar. Dus dan kun je wel bij elke keer, maar dat is de helft van je competitie. Zijn, zijn dit soort wedstrijden. En die moet je wel winnen.
Nog even naar de andere doelpuntenmakers. Nou, oké, Tankstedt hebben we nu eventjes heel kort gezien. Voor een andere keer wellicht, omwille van de tijd, zou een niet nader te benoemen presentator van FC Rijnmond zeggen. En vervolgens ontkennen dat hij dat nooit zegt. Quinten Timmer.
Wij hebben het inmiddels wel vaker gezegd dan hij.
Ja, dat gaan we wel zeker zo inhouden.
Zeg je, wel hartstikke fijn voor die Tankstedt. Natuurlijk, die ook publiekelijk wel wat kritiek heeft gehad. Dat hij zijn eerste goal dan niet dankzij die grensrechter, maar dankzij de VAR te pakken heeft.
Ja, precies. Nou, laten we hopen dat, dat het een soort boost voor hem is. Maar Quinten Timmer. Hij had volgens jullie, in elk geval bij het radioverslag, die penalty nooit mogen opeisen.
Nou ja. Dat vind ik nog steeds. Kijk, de afspraak is, Sam Stijn is nummer 1, Timber is nummer 2 en Ueda is nummer 3. Als jouw spits nu een hat-trick kan scoren in de eerste helft, dan moet je die ruimte ook gewoon geven. Want ik had nu het idee, hij schoot hem er ook in. En hij liep ook een beetje zo weg, zo van, met een beetje, ik weet niet wat het was. Een beetje een gekke houding ook erbij. En ik weet ook wel, het was natuurlijk de 3-0 van Feyenoord. Maar ja, het was ook een beetje gek. Er was gemor in het stadion. Er was voor de wedstrijd al een spandoek te zien inderdaad van duidelijkheid.
Ja, duidelijkheid, eerlijkheid, bijtekenen of vertrekken.
Ja, nou inderdaad. En dat is wel een beetje, en daar word je nu wel een beetje moe van. Want het hangt nu als een soort, als een soort zweem hier boven die hele situatie rond Timber. Van de zomer waren we op trainingskampen in Duitsland en Oostenrijk. Ging het er ook over van, ja, iedereen heeft er wel wat over te zeggen, maar niemand vraagt het aan mij. Nou, ik vroeg het aan hem en toen gaf hij eigenlijk gewoon ook geen antwoord op van, ik ben daar niet mee bezig. En ik vind wel dat, als je zelf niet voor de camera verschijnt, dan is dat wel een beetje gek. Want je kunt dan zeggen van, ja, er wordt over mij gesproken en niet met mij. Maar dan moet je ook zo'n vent zijn en ballen hebben en gewoon hier voor die camera gaan zitten en zeggen hoe de vork in de steel zit. En zeggen van, we zijn wel in gesprek, we zijn niet in gesprek. Ik wil weg, ik wil blijven, ik ga bijtekenen of ik ga niet bijtekenen. Maar niet het nu een beetje in de ruimte laten zweven. Want nu weet niemand eigenlijk wat er nu precies een beetje speelt rond Timber. Die kan daar zelf wat over zeggen. En Van Persie was ook duidelijk net bij de persconferentie.
Hou hem even vast, Dan. Hou hem even vast.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Ga maar door.
Nou ja, de trainer, inderdaad. Ja, de trainer daar net over zei, van, ik heb het vaker met hem erover gehad, dat hij daar zelf ook gewoon over moet praten. Ook voor de camera. Hij zegt, wat interviews geven, dat hoort er nou eenmaal bij. Ik heb dat met hem besproken. Ik ga dat nog een keer met hem doen. Want ik vind ook dat hij gewoon voor de camera moet gaan staan en zijn verhaal moet vertellen. Vond ik ook wel goed dat hij dat Van Persie dat zo zei.
Ja, Van Persie zelf trouwens, eventjes ter verdediging. heeft ook wel
EK
eens...
verhaal, man.
Heeft ook wel eens inderdaad niet met de media gesproken op een EK. Dat klopt, maar goed.
Ja. Nee, maar zeker nu. Dennis haalt hetgeen aan wat er van de zomer inderdaad in een interview met ESPN. Wat hij toen zei van, er wordt zoveel over mij gezegd en geschreven. Dat kan ik allemaal helemaal alleen als het niet klopt, is dat wel vervelend. Toen riep hij min of meer op van, ook aan journalisten van, kom het gewoon bij mij checken en controleren. Maar, en dat zei Van Persie bij deze persconferentie ook, waarop ik inhaakte. Om te zeggen, ja, dat wil ik wel, maar hij geeft geen interviews momenteel. Dus ja, dan wordt het ook erg lastig om inderdaad te controleren. En ook al gaat hij inderdaad transfervrij weg of laat hij het uit zijn contract lopen, ook dat kun je communiceren.
Ja, maar het is
en
ook niet dat
communiceren,
hij
zorgt
het niet voor
ons zoveel ruis.
Ja, maar hij doet het ook niet voor jou of voor mij of voor alle collega's die daar zitten. Hij doet het om ook met de supporters in gesprek te gaan.
Nou, hij doet het voor zichzelf uiteindelijk dan ook. Want nu krijg je zoveel ruis, onrust. Het gaat alleen maar meer worden natuurlijk nu. Rondom het penalty moment was ook een beetje niet massaal. Maar je hoorde ook af en toe wat gefluit en gemor.
Toen die bal erin ging, was er gewoon een fluitconcertje. En er werd massaal de naam van Ueda gescandeerd.
Ja, ja. Overigens zei je net over die strafschop, Frank. Daar stond ik toch iets anders in als hoe Dennet net beantwoordde. Die verwoordde het van, Timber had die bal nooit mogen opeisen.
Dat is de afspraak.
Maar daar sta ik toch anders in. Ik vind in dat geval, Ueda moet die bal opeisen.
dat is net een nuanceverschil. Is dat Timber dit niet had mogen doen. Dat vind ik niet. Als Timber daar op die lijst staat, moet Timber die bal inderdaad pakken. Maar dan moet Uwena opstaan als je on fire bent.
Ik vind als je een van de leiders van dit team bent, dan moet je niet aan jezelf denken. En dan moet je denken aan het teambelang. En een team heeft de behoefte aan een veelscorende spits. Die heb je. Die heeft het vertrouwen. Ja, laat hij er lekker 5 maken. Wat maakt het nou of jij nou die penalty maakt? Geef hem dan die bal. En zeg gewoon van, hey, luister, ik ben niet meer de aanvoerder. Ik ben wel een van de leiders van dit team. Ik weet dat jij belangrijk bent voor deze ploeg. Zijn we allemaal. Maar jij gaat deze bal even binnenschieten. Jij gaat een hat-trick scoren. Het is vandaag jouw dag. Ja. Zeker in de week die komen gaat. Ja.
Maar uiteindelijk vind ik dat Timber zelf, als hij dan opstaat om de strafschop te nemen, het is ook tijd inderdaad om op te staan. En laat die supporters nou weten. Geef nou duidelijkheid wat de situatie is. En volgens mij is dat, en als hij het vervelend vindt, ook hierover speculeer, Quinten, stap maar naar voren toe en zeg maar hoe het wel zit. Volgens mij kan hij gewoon zeggen, de situatie is, ik heb een contract, dat loopt na dit seizoen af. Ik loop uit dat contract, want ik ga hem niet verlengen. Daar hebben we lang over gepraat, maar zijn we niet uitgekomen. En tot die laatste wedstrijd geef ik alles voor het shirt waar ik de afgelopen jaren voor gespeeld heb. Nou, dat is duidelijk. Zal nog steeds niet iedereen of heel veel mensen zullen niet blij mee zijn. Maar het is tenminste wel duidelijkheid. Ja,
en hij zal genoeg wedstrijden gaan spelen. Niet alleen omdat het in potentie natuurlijk een van de misschien wel je beste middenvelder is. Maar ook omdat hij misschien wel moet gaan spelen. Want hoe is het met Sam Stijn?
Ja, die viel natuurlijk uit. Hè. We zagen hem een sprint. We zagen hem eerst invallen. Hij speelde vandaag weer niet bij Feyenoord in de basis. We zien hem vervolgens invallen. Ja, hij trekt een sprint en hij grijpt naar zijn hamstring en gaat zitten. Ja, en je ziet hem echt met zijn hoofd zo schudden van, hij wist gelijk al hoe laat het was. Deed zijn aanvoerdersband af en hij ging er weer uit. Ja, er zal moeten blijken. Dat wordt natuurlijk allemaal uitgezocht. Daar gaat nog wat meer tijd overheen. Maar jij weet ook, Frank, dat als jij een sprint trekt en je grijpt naar je hamstring, ja, dat is meestal geen goed teken.
Nee, gelukkig weet ik het niet heel erg goed. Maar
jij sprint ook niet, hè?
Nee, ik sprint niet, nee. Ik pak ook nooit de sprinter. Nee, zeker niet.
Naar de wc soms, als het Frikandelle Friday is geweest.
Dat klopt.
Dan trek jij wel eens een sprintje.
Een klein sprintje. Maar dan schiet het niet in de hamstring.
Wat Den bedoelt, jij loopt lang genoeg mee om te weten dat als dit gebeurt bij een speler, dan staat hij niet een paar dagen later weer op het veld.
Nee. Maar oftewel, FCSB gaat hij missen.
Dat lijkt me wel, als je dit zo zo ziet.
Nou ja, aan de andere kant, ik heb Hajc Moussa een paar weken geleden ook naar zijn hamstring zien grijpen.
Die heeft zich toen niet laten wisselen.
Nee, dat is waar.
Die hoefde zich niet eens te laten wisselen.
Nee, dat is helemaal
Het is wat we doen speculatief. Maar als je nu gaat kijken en iemand grijpt naar zijn hamstring. Ja, het zou mij, als ik iemand zo naar zijn hamstring zie grijpen en van het veld af zie gaan, dan zou het mij verbazen als die überhaupt voor de winterstop nog in actie gaat komen, ja, toch?
Dat denk ik ook. Ben ik ook bang voor.
Ja. Ja. Maar dan wordt het wel echt een probleem op het middenveld. Want je hebt nu helemaal geen wisselgeld meer. En als Targaline straks ook nog eens met Marokko meegaat naar de Afrika Cup.
Ja, sowieso heel de selectie, Frank. Want inderdaad, het middenveld zoom jij nu op in. Maar behalve Targaline gaat ook Hajc Moussa weg, gaat Diarra weg. Dus ook op de vleugels is de spoeling opeens wat dunner. Achterin vandaag wordt Ahmed Hodžić in de rust al gewisseld, omdat hij wat spierpijn had. Ja. Die had doorgekund, maar nemen ze geen risico mee. Nou, dat is dan het zekere voor het onzekere nemen. Wat Watanabe vlak voor het einde zie je ook aan zijn hamstring grijpen. Timber vlak voor het einde is wat onderbelicht gebleven, maar die zag ik ook echt even plukken aan zijn rechter hamstring. Die moet ook opeens weer heel veel spelen, steeds de 90 minuten volmaken. Heeft hij lang niet gedaan, ook op de weg terug natuurlijk net van een blessure geweest. Dus je ziet gewoon voor je ogen weer datzelfde gebeuren als vorig jaar. Dat sneeuwbaleffect aan blessures waar we het over hebben gehad. De grote vrees van dat toch niet weer gebeurt. Ja, je ziet het gewoon weer gebeuren, helaas. Ik vind het niet leuk om te zeggen, omdat het ook weer echt zijn impact gaat hebben, ben ik bang op waar Feyenoord eindigt dit seizoen. Maar het gebeurt gewoon weer.
Ja, en niemand die het lijkt te kunnen voorkomen.
Nou ja,
blijft het gekke. Aan het begin van het seizoen, dat wil je ook zeggen, denk ik.
Het begin van zijn aanstelling in maart, eind maart was het.
Ja, ja, we weten,
het lek is boven.
We weten waardoor het is gekomen, wat Priske fout heeft gedaan.
Maar dat zei hij niet.
Zo vertalen we het wel natuurlijk. We weten waar het mis is gegaan, maar uiteindelijk is niet die sleutel gevonden.
Nee, maar als je gaat kijken naar waar het mis is gegaan, het is natuurlijk niet alleen Priske. Je hebt natuurlijk een hele staf eromheen, een medische en performance staf eromheen, die alles tegenwoordig monitoren. Alles wordt bekeken, hoeveel meters ze lopen, hoeveel slaap ze krijgen, wat voor ontlasting ze hebben, moeten ze zelfs inleveren, wordt dat allemaal gecheckt. Dus alles wordt gecontroleerd bij die gasten, omdat er natuurlijk gewoon jongens zijn die op termijn heel veel geld op moeten leveren voor de club. Logisch dat daar voorzichtig mee om wordt gegaan. Maar als je dan ziet dat onder trainer 1 er een heleboel gebeurt en nu onder trainer 2 weer veel blessures zijn, dan zou je kunnen gaan kijken, lijkt mij, kijk nou eens echt naar die rode draad. Wat gebeurde er nou onder Priske en wat gebeurt er nu onder Van Persie? Wat is daarin dan de gemene delen? Daar moet je volgens mij naar gaan kijken. Er werd toen heel erg gezegd, ja, we weten waar het vandaan komt. Maar ja, het gebeurt nu gewoon weer. Kijk, en iemand kan een schop krijgen. Thomas Beelen bijvoorbeeld, hè, kan in zo'n duel, die breekt zijn been in een impact duel, zoals ze dat noemen, een impact moment. Maar dit soort momenten, hè, spelers die naar de hamstrings en alles grijpen, spierblessures.
Altijd overbelast.
Dat komt ergens vandaan. Dus ja.
En, als en jij zegt, kijk naar vorig jaar onder Priske. Kijk vooral ook naar daarvoor, toen je dit niet had. Wat doe je nu anders dan wat je deed in de periode dat met Arne Slot, Ruben Peters bijvoorbeeld bij dat team zat? Wat deden die en wat doe je nu? Wat zijn daar de verschillen in? En makkelijk praten nu. Nu zit je alweer in de situatie dat nu heb je dat sneeuwbaleffect alweer te pakken. En dan krijg je de ene blessure na de ander. Omdat je kan erop wachten dat Timber ook weer geblesseerd raakt nu bijvoorbeeld. Want die gaat weer alles maar moeten dat spelen. Is toch... Terwijl hij dat eigenlijk helemaal niet aan kan denken.
En vooraf werd al gezegd dat Valente ook die drie wedstrijden en tegen Zwolle en tegen Boekarest en tegen Ajax niet zou kunnen spelen. Maar die moet nu wel gaan spelen.
Ja, maar dat is dus ook gelijk het probleem, Frank. Want je hebt dus zeg maar een chronisch tekort nu aan die spelers op het middenveld. Dat betekent dus, de mensen die er zijn, die gaan overvraagd worden. En uiteindelijk krijg je dus weer dat sneeuwbaleffect wat Dennis dan aanhaalt. Die gaan dan ook wegvallen. Want die gaan ook dadelijk pijntjes en last krijgen en weet ik het allemaal. Je moet van de week toch ook weer reizen. Je gaat in het vliegtuig, je moet daar naartoe. Dan krijg je daar weer een zware wedstrijd in Europees verband. Je komt op vrijdag weer terug. 2 dagen later is het alweer tijd voor Ajax uit. Ja, er is ook geen tijd meer om even bij te komen. Daarna heb je door de week de beker tegen Heerenveen. Dan heb je nog die wedstrijd tegen Twente. Dus het gaat voorlopig achter elkaar door. Ja, en als je dus te weinig hebt. Ja, weet je, ik vond Kruijff vandaag wel een prima indruk maken. Met een aantal hele goede passes. Ook over afstand echt goede passes gegeven. Maar het is wel tegen PEC Zwolle. En als hij dadelijk ineens tegen FCSB of tegen Ajax in actie moet komen. Ja, dat is gewoon weer heel anders dan nu tegen PEC. Omdat je natuurlijk gewoon het merendeel van de wedstrijd op de helft van de tegenstander hebt gespeeld. Ja, en ook bijvoorbeeld Ouarki kwam erin. Leuk voor de jongen. Mooi ook dat hij zijn eredivisiedebuut kan maken. Maar het is niet wenselijk dat je natuurlijk in die grote wedstrijden die er komen gaan, belangrijke wedstrijden die er komen gaan, dat je het met deze gasten moet gaan doen als basisspeler.
Wat leeft er bij het legioen?
Wat leeft er bij het legioen? Ja, het spandoek voor Timber hebben we besproken. Zijn er nog andere zaken die leven dan wel leefden onder het legioen?
Nou, het is een week geweest, denk ik, voor iedereen die Feyenoord supporter is. Die zal dat hebben gevolgd en meegekregen. Een hele belangrijke week voor de toekomst van Feyenoord. Dat eindelijk ook de eenwording met de Kuip lijkt te gaan afronden. Pas in februari en maart weten we dat zeker. Dan wordt er echt door de aandeelhouders van de Kuip wordt er gestemd, Frank. Over een aangepast voorstel dat er nu is over uitgifte van aandelen, waar de Feyenoord dan 95% in handen krijgt en dus zeggenschap heeft over het stadion. Iets waar het al bijna 40 jaar over gaat.
En wat is er aangepast?
Nou, het ging bij het oorspronkelijke voorstel waren de aandeelhouders niet tevreden over de waarde die aan hun aandelen is gehecht. Dus aan dat bedrag is wat veranderd, maar vooral aan de gegarandeerde zitplaatsen die ze nu hebben. Dat dat ook echt gegarandeerd blijft. En ook voor de vakken waar ze nu zitten. Dat stond nog wat open. En dat Feyenoord echt serieus ook gaat kijken naar dat renovatieplan van Nanne de Ru. Waar we het al een keer eerder over hebben gehad. En Feyenoord heeft dat ook toegezegd nu. Maar wel pas na die eenwording. Dat ze het echt serieus gaan onderzoeken.
Ja, en
of
denk
dat
je
plan
dat,
haalbaar is.
Denk je dat Feyenoord dat ook echt meent? Of dat het een zoethoudertje is?
Nee, ik denk dat Feyenoord dat ook echt meent. Maar Feyenoord heeft wel, nu ook al aan de voorkant, heb ik ook over geschreven op onze website natuurlijk, wel al twijfels die ik ben ook wat in dat plan gedoken natuurlijk. Ja, ik deel die twijfels ook wel. En sommige zijn hartstikke logisch. Bijvoorbeeld dat er nog geen sluitende business case is. Ja, natuurlijk is die er nog niet. Want die kun je alleen maar maken samen met Feyenoord. Dat weet Nanne de Ru zelf ook. Maar de eerste aannames waarop het gestoeld is, daar gelooft hij heel erg in. Maar ja, dat hangt heel erg van Feyenoord zelf af. Waar mijn twijfels heel erg zitten, maar dat is bij elk bouwproject momenteel, ga je dat nou voor een gegarandeerd bedrag kunnen doen? Want je ziet elk bouwproject, ja, het valt uiteindelijk veel duurder uit. En dat heeft ook weer invloed natuurlijk op je business case. Haal je het uiteindelijk weer eruit? Verdien je dat weer terug? En zijn er banken om het te financieren? Die zijn over het algemeen minder happig op renovatie en verbouwingen dan op nieuwbouw. En zelfs het nieuwbouwplan lukte het al niet bij. Dus ook de constructies met banken en de wijze van financieren door middel van eigenlijk licenties die gekocht worden door bedrijven en door supporters. Dat is ook een manier waardoor die banken die bedrijven dan weer zouden willen helpen. Dat is waar het plan van de RU op gestoeld is om de financiering rond te krijgen. Ja, ik zou heel eerlijk zeggen, ook met het nieuwe stadion en hoe dat uiteindelijk ging. Allemaal heel veel mooie woorden, maar wat staat er nou keihard op papier? En dat is vaak toch echt weerbarstiger dan beloftes die aan de voorkant gemaakt zijn. Dus ik ben daar sceptisch over. Ik weet bij de club dat ze er terecht vanuit het verleden sceptisch over zijn. Dus of dit renovatieplan het wordt, dat weet ik niet. Je kan ook elementen misschien eruit halen, daar geloof ik wel heel erg in. Want dat er op de lange termijn ook iets moet gebeuren is duidelijk. Maar voor deze korte termijn is deze week denk ik razend belangrijk geweest voor Feyenoord en voor de Kuip.
En jij was een van de, volgens mij, drie journalisten die erbij was, hè?
Vier, ja.
Vier, nou goed. Kan er eentje naast zitten. We hebben het er samen vrijdag eventjes over gehad. En jij vertelde dat er 700 man was bij die vergadering. En daar was ik echt verbaasd over. Dat heb ik bijna nergens teruggelezen. Maar hoe gaat zo'n avond nou eigenlijk?
Ja, ik ben nooit zo geweldig in dit stoelen tellen en dergelijke, maar hier kwam ik een beetje op.
Heb je de Simon Kelder methode, okay. Oftewel de factor keer 2?
Ja, ja. Nee, ik ging ook een beetje doortellen, maar uiteindelijk werd er dan gestemd via kastjes en dan zie je de uitslag daar. Dat liep dan in de duizenden, maar er zijn heel veel volmachten afgegeven. Nou, misschien een beetje een complexe verhaal, maar er waren echt honderden aanwezig.
De parkeerterrein stond vol?
Het parkeerterrein stond vol, was wel nog iets anders ook, maar ook echt wel heel veel mensen die hiervoor kwamen deze avond. Dus ja, dat geeft wel aan dat het natuurlijk leeft.
En wie zit er achter de tafel namens Feyenoord dan?
Nou, namens Feyenoord niet, hè, want dit was de aandeelhoudersvergadering van
natuurlijk,
het stadion.
Ja.
Dus daar zit dan de stadiondirecteur Lilian de Leeuw en de voltallige raad van commissarissen van het stadion erbij. Maar de hele Feyenoord-directie en een paar leden van de raad van commissarissen van Feyenoord, die waren wel ook erbij aanwezig. Dat is in het verleden niet het geval geweest, maar Feyenoord deed dat ook, denk ik, zo heb ik het in ieder geval opgevat, als signaal ook, omdat die eenwording, dat ze dat zo graag willen dat er aan zit te komen, dat echt heel die voltallige directie er dan op zo'n avond ook bij is en ook regelmatig het woord heeft genomen als er vragen kwamen die dan ook betrekking op de club hadden. Dus de financieel directeur Pieter Smoorenberg heeft wat dingen toegelicht uit het plan wat er nu ligt bij vragen die er nog waren. Dennis de Kloeze nam op een gegeven moment het woord als het dan ging om de lange termijn en wat wil Feyenoord nou eindelijk en hoe gegaan. Dit zijn bepaalde zitplaatsen op welke plekken. Dus en van wat ik meekreeg van de sfeer in de zaal, waren die beantwoordingen vanuit Feyenoord. Dat volgens mij viel dat allemaal wel redelijk in goede aarde.
Gelukkig, gelukkig. Gaan aan het eind van deze podcast naar de randzaken.
Rondom de wedstrijd. De randzaken.
Is jullie wat opgevallen? Mij wel namelijk. Want ik mocht deze radio-uitzending presenteren. Maar in de rust was ik op een gegeven moment de wissels aan het aankondigen. Omdat de heertjes nogal lang weg waren. Jullie belden ook heel netjes je excuses aan dat het wat langer duurt. En je zei...
Ik herinner me dat we excuses hebben aangeboden. Wat is dit?
Luister maar allemaal terug in onze radiologger. Nou, excuses, dat ging
dat
wat ver.
Niet.
Nee, dat kan in jullie geval sowieso niet. Inderdaad.
Maar we zullen Caroline Tensen met een bosje bloemen naar je sturen, Frank.
Dat is goed. Dat is goed. Of een airfryertje kan ook. zeker rondom dit tijdstip. Papa begint honger te krijgen. Maar
het is half 12 's nachts, voor de duidelijkheid.
Het is half één 's nachts.
Ja. Maar in Engeland is het 11:30.
Ik was hier vanmorgen om 15:15 om een itempje te maken. Dat zie je allemaal rond kerst. Daarover later meer. Maar jullie stonden met iemand te praten. En je zei, in de podcast komen we daar wel even op terug. Want het was nogal interessant. Nou.
Nee, toen was ik. Maar inmiddels heeft Robin van Persie publiekelijk over gezegd. Dus dat maakt het makkelijk. Toen waren we gewoon in gesprek ook over wanneer we een interview met Quinten Timber kunnen doen. Dus daar waren we in de rust over aan het praten. Omdat dat toch wel een verhaal was. En wij dat toch wel belangrijk vinden. Om ook gewoon de hoofdrolspeler zelf, ook journalistiek gezien. Dat je wil de hoofdrolspeler zelf ook de kans geven.
Zeker.
Hoor en wederhoor. Dat is een van de eerste lessen die je krijgt als je dit vak ingaat. En wij willen met alle liefde die wederhoor
Ja, en wat toepassen. Wat zei de desbetreffende persvoorlichter van Quinten?
Nee, dit was met journalisten onderling.
Oh, zo.
Van hoe gaan we dat aanvliegen straks na de wedstrijd? Waarop een van de collega's zei, joh, maar moeten jullie niet naar buiten? Want ze staan op het veld. Dus wij dachten, ja, wij nog een vraag stellen. Nee, maar echt waar.
Ja.
Dus toen gingen we snel jouw kant op, Frank. Maar uiteindelijk, ja, weet je, als Van Persie zelf ook al, dat is zijn trainer, knip en klaar zegt van ja, hij moet gewoon interviews geven. Dus ik ga deze week maar weer met hem zitten om dat nog een keer aan te geven. Ja, dan ben je klaar. Maar dan hebben we het dus ook al besproken.
Nou, wellicht in Boekarest. Dus ja. Daar gaan jullie woensdag naartoe. Je bent niet de enige. Ik wilde eigenlijk zeggen, er gaan nog ongeveer 4500 andere supporters. Maar ja, jullie zijn geen supporters, want jullie doen altijd hartstikke neutraal verslag van die wedstrijden.
Tijdens de wedstrijd wel.
Ja. Hey, maar dat wordt wel een hele interessante trip tegen FCSB. Dat vandaag, inmiddels gisteren, met 0-0 gelijk speelde tegen Dynamo Boekarest.
Nee, het gaat sowieso helemaal niet zo lekker daar. Er zijn 16 clubs. Ja, er zijn 16 clubs daar in die competitie. Ze staan in de middenmoot inderdaad. Dat is helemaal niet goed. Hè. In de beker volgens mij zelfs...
3-0 verloren van Arad.
Arad is altijd lastig.
Heel lastig.
Uitgeschakeld inderdaad. Ja, en ook in Europa gaat het niet goed.
Dat weet Feyenoord ook. Want het jaar na de Europa Cup winst.
Ja, precies. Nee, maar zij staan ook in die Europa League. Hè. Hebben het nu over FCSB. Hebben net zoveel punten als Feyenoord. Ze staan 31ste. Feyenoord 30ste. Ja, je moet deze wedstrijd gewoon echt winnen. Om nog mee te blijven doen om die plekken die uiteindelijk recht geven om langer door te gaan ook in dit toernooi. Dus, en ik heb een verhaaltje geschreven, Frank. Komt dinsdag online over de hele situatie rond de geschiedenis.
Ja, verhaaltje. Hij is weer veel
neem
te bescheiden. Hij heeft het mij al gemaild en daarna kwam er een mailtje achteraan. Uw inbox zit vol.
Ja, ik heb via WeTransfer maar verzonden. Ja. Nee, het gaat over deze club, FCSB, die iedereen voor de vorm ook maar Steaua Boekarest noemt. Wat dus niet klopt. Want er is een heel gedoe over geweest over die naam en over de rechten en over het merk en rechtszaken en gedoe. Dus dinsdag...
Het is dus geen Steaua Boekarest.
Nee.
En het is een beetje een oude ploeg, toch? Want ik heb die wedstrijd gezien van hen tegen het Go Ahead Eagles van Melvin Boel. Dat enige wedstrijd die ze wonnen trouwens in de Europa League. Een beetje een lepe oude ploeg, toch?
Ja, nou ja, leep niet. Want zo leep zijn ze niet. Want zo goed presteren ze nou ook weer niet. Je moet hier gewoon een resultaat halen. Dat mag natuurlijk duidelijk zijn.
Deze moet je winnen. Als je kijkt naar de stand. En Sturm Graz thuis moet je ook winnen. En dan komt het aan op Betis Sevilla uit die laatste speelronde. Kijk, als je het uiteindelijk redt, is dat voor het verhaal dan wel weer mooier. Maar het had allemaal echt wel anders kunnen zijn, deze Europa League campagne.
En je
kan er dus ook gewoon uitvliegen. Het kan donderdag ook klaar zijn.
Ja.
En dat zou ik wel heel erg triest vinden.
Oh, dat zou een treurige week kunnen zijn, zeg. Ja, ik wil niet op de zaken vooruit gaan lopen. Helemaal niet al naar Amsterdam kijken. Maar dan zou het seizoen gewoon met de winterstop. Ik ben positief in deze podcast. Jullie begonnen negatief, want er is ook nog een bekerwedstrijdje tussen. En als je die dan ook... Niet eindigen.
En ik zag dat bij Ajax, dat er basis er niet bij, hè?
Ja, onze vriend uit Oostvoorne is er niet bij.
Jawel, we hebben wel een baas op het veld staan. Ayasu Weda.
Ja.
Lekker man.
Ik vind het ineens een stuk minder erg dat ik niet mee hoef naar Boekarest. Als ik deze grapjes kan...
Dan kom je toch lekker mee naar Amsterdam, Frank?
Daar ga ik mee. Daar ga ik,
zullen
daar...
we dat zullen we dat aanvragen?
Dat is al gebeurd.
Dat heb ik al lang gedaan.
Ja, maar het is nog niet toegekend.
Nee, maar dat komt vast goed.
Oké, gelukkig.
Ik moet zeggen, de laatste, moet ik echt eerlijk zeggen. Ook die keer dat Feyenoord won in de arena, die eerste keer in het kampioenschap, die
2-3.
Met de supporters die daar in de buurt van ons waren, hebben echt nog mee staan. Nou, lachen en zo, dat viel me.
Die goal die Geertruida toen maakte vanuit die hoekschop.
Ja.
Ik had toen echt een hele goede glazen bol mee. En die werd binnengewerkt en... Wij juichen. En je ziet...
Waarom zeg je dat als Louis?
Ja. Juichen! Ja. Nee, ja. Ik zie... En toen draaide 60 man zijn hoofd zo om. Dus toen dacht ik... Nou, het was leuk. Laatste minuten hier. Maar er kwamen dus wat gasten naar ons toe. Na afloop van die wedstrijd. Van, Rijmond, kakkelakken. Ik dacht, die gaan lopen zeiken. Dus ja, dan ga je toch een beetje je kansen inschatten. Het waren iets van 6 gasten. Dat ik dacht van, hoe gaat dit verder verlopen? Ik denk, oké. En toen op een gegeven moment zei die ene, weliswaar als een boer met kiespijn. Nou ja, die echt gewoon...
Het was een PSV'er.
Nee. Het was, nee. maar die zegt dus van... nee, maar Feyenoord gaat wel terecht kampioen worden. En wij keken wel aan van... waar is Ralf Inbar, dachten we even, weet je wel? Waar is Bananensplit? Want ja, die ging als Ajax-supporter vertellen dat het terecht was. En dat Feyenoord zo'n geweldig seizoen kende. En toen dachten we van ja, als we er dan toch zijn... dan kunnen we ook wel een paar grapjes ten koste van die gasten maken. Dus die kiespijn werd nog erger. En toen dachten we, nu inpakken en wegwezen. Dus nee, dat was wel mooi inderdaad, ja.
Den, ik was afgelopen donderdag bij VV Unicum in Lelystad.
Dat is ook een unicum.
Dat was ook voor mij de eerste keer. En ik was daar in een Van der Valk hotel praatje doen en gezellig. Maar toen bleken dus allemaal oude gasten van de F-site aanwezig te zijn. Maar echt prima.
En nu is die Van der Valk afgebrand?
Nee, maar die gasten die keurden het enorm af wat er allemaal daar is gebeurd door de jonge garde. Van ja, we hebben ze gewoon niet onder controle, we hebben wel het van gezegd. Maar ook heel positief, die gasten, aardige gasten. Dus nee hoor. Er lopen ook gewoon genoeg goeie tussen.
Ja. Nee, Jules Dilder zei het ook. Amsterdammers hebben een goed hart. Het moet alleen gekookt op de rug hangen.
En daar kunnen ze zelf misschien ook.
Jules Dilder zei het, hè? Ja, en dat is een Spartaan. En dat is de netste club van het land. Dus dan kan het.
Dan mag het. Dan mag het, hè? Dan mag het. Heel goed, jongens. Heel goed. Het is welletjes.
Yes. Doe de groetjes aan Anton, hè?
Ja, die luistert dit niet, hoor. Die luistert dit niet.
Die is al lang afgehaakt.
Die is al een tijdje afgehaakt.
Ik mag binnenkort jou een keer vervangen bij de Sparta-podcast.
Dat wordt lachen.
Frank Stout vervangen. En ik mag de Sparta-podcast gaan leiden.
Oh. Ja, dat vind ik mooi.
Ik heb een stukje gehoord. Robert de Boek, die heeft er echt al zin in. Ook. En ik ook.
En waarom? Wat zei hij dan?
Ik heb het sowieso niet eens met Dennis.
Hij was het niet eens.
Chronisch. Chronisch niet eens.
Ja, maar goed. Dit is een teaser voor Sparta naar voren. Wat is dat voor de...
De 24 december.
De 24e, de dag voor Kerstmis.
Ja,
dat is dit alweer voor de... Ja.
Ik word gewoon moe nu. Het is bijna kwart.
Ja, het is de dag voor Kerstmis of de day voor Kerstmis. Het is nooit...
Dan gaan we...
En het is ook almost oud en nieuw dan. Ja. Wat is dit nou weer, joh? Achterlijk gedoe, joh.
Ik ga dat eindliedertje erin gooien. Het is nu...
Vooruit, Frank.
Dus bij deze. Dat was hem. Tot wanneer horen we elkaar weer? Maandag
natuurlijk,
FC
voor FC Rijnmond.
Morgen hebben we Ali Boussabon te gast. En
Geert den Ouden, volgens mij.
Geert den Ouden, dat klopt. Ja. Nou. En Dennis Kranenburg natuurlijk, met Bart Nolles. Dus
Geert het nou een terugspelbal vond, of niet?
Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld. En er zijn nogal misschien wel... Ja, en wat hij van die tweede gele kaart voor de jongen van FC Groningen vond, natuurlijk. En er zal bij Sparta ook nog wel wat gebeuren. Want NAC heeft altijd een scheidsrechter tegen, heb ik me laten vertellen. Dus dat gaan we ook zien. Nou, nu is het echt tijd om af te ronden. Dennis, bedankt.
Oké, dankjewel, Sjoerd.
Yo. Yes. Yo, hoi.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.